Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 149, het eerste vers. Looft, looft de Heere die onbedwongen, een nieuw gezang zij toegezongen. In het midden zijn er gunstelingen die hem ter ere zingen. Psalm 149, het eerste vers. De schriftlezing kunt u vinden voor deze nabetrachtingsdienst in Johannes 12, Johannes 12, de versen 1 tot en met 11. Maar vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna we zingen uit Psalm 149, vers 5.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemeen christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we met elkaar de eerste 11 versen van Johannes 12. Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha te Bethanië, waar Lazarus was die gestorven was geweest, welke hij opgewekt had uit de doden. Zij bereidden hem dan al daar een avondmaal en Martha diende. En Lazarus was een van degenen die met hem aanzaten. Maria dan, genomen hebbende een pond zalf van onvervalste zeer kostelijke nardus, heeft de voeten van Jezus gezalfd en met haar haren zijn voeten afgedroogd. En het huis werd vervuld van de reuk der zalf. Zo nam dan een van zijn discipelen, namelijk Judas, Simons zoon Iscariot, die hem verraden zou, waarom is deze zalf niet gekocht? Verkocht voor 300 penningen en de armen gegeven? En dit zeide hij, niet omdat hij bezorgd was voor de armen, maar omdat hij een dief was en de beurs had, en droeg hetgeen gegeven werd. Jezus dan zeide, laat af van haar, zij heeft dit bewaard tegen de dag mijner begrafenis, want de armen hebt gij lieden altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd. Een grote schare dan der Joden verstond dat hij al daar was, en ze kwamen niet alleen om Jezus wil, maar opdat zij ook Lazarus zouden zien, dien hij uit de doden opgewekt had. En de overpriesters beraadslaagden dat zij ook Lazarus doden zouden, want vele van de Joden gingen heen om zijnentwil en geloofden in Jezus. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, we zingen van Psalm 116, de versen 1, 5 en 7. God heb ik lief, want die getrouwe Heer, die hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, kroept tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, hij redt mij keer op keer. En wat er verder volgt in vers 5 en 7, Psalm 116, de versen 1, 5 en 7. gemeente. De tekst voor deze nabetrachtingsdienst is uit Johannes 12. De versen, eerste versen 1 en 2. Waar we lezen Johannes 12, de versen 1 en 2. Jezus dan kwam 6 dagen voor het Paascha te Betanië, daar Lazarus was, die gestorven was geweest, welke hij opgewekt had uit de doden. Ze bereidden hem dan aldaar een avondmaal, en Martha diende, en Lazarus was een van degenen die met hem aanzaten. En dan gaan we naar vers 10 en 11, vers 10 en 11. En de overpriesters beraadslaagden dat zij ook Lazarus doden zouden, want vele van de Joden gingen heen om zijnentwil en geloofden in Jezus. Tot zover. Gemeente, vanmiddag willen we stilstaan bij Lazarus aan de tafel met Christus. En 3 punten. Het eerste punt, als een levend bewijs van Christus' opwekkingskracht. Ten tweede, als getuige. En ten derde, als kruisdrager. Dus Lazarus aan de tafel met Christus. Als een levend bewijs van Christus' opwekkingskracht. En ten tweede, als getuige. En ten derde, als kruisdrager. Gemeente, op de geschiedenis van Betanië raken we nooit uitgekeken. Het is zo'n rijke geschiedenis. En het spreekt zo rijk van de liefde van Christus. En het is geen wonder dat Johannes juist zo uitvoerig stilstaat bij Betanië. O, de apostel der liefde, ja, die heeft het ook daar ervaren, als Christus klopte aan de deur van het huis van Lazarus, Martha en Maria. Johannes was een getuige daarvan. Johannes mocht er deel van zijn. Als een vermoeide Christus Betanië aandeed. En vanmorgen hebben we dat al aangestipt, dat de borg, dat het zo'n enorme weldaadvorm was, dat er nou voor de Heer Jezus een Betanië was. Een plekje waar hij liefderijk ontvangen werd, in dat huis van Lazarus. De Heer die had overal tegenstand. En overal kwam de haat tegen Christus meer en meer openbaar. Maar in Betanië, ja, daar vond de borg rust. Betanië, het heet vandaag Al-Lazaria. Al-Lazaria, daar horen we de naam van Lazarus in. Het is nu een compleet Arabische stad. Het is een moslimstad. Er wonen nog slechts 20 christelijke families. En als je er doorheen rijdt, dan is het daar een enorme chaos en je ziet een hele grote moskee daar. Maar toch kom ik er graag, want op die helling van de Olijfberg, daar is op de fundament van het oude Betanië een kerk gebouwd met een prachtige tuin. En als je daar dan zit, dan kom je even tot rust en het is een oase om in die chaotische plaats Johannes 11 nog eens te lezen. En nog wat te bemediteren voor het wonder wat daar eeuwen geleden heeft plaatsgevonden. En als er over ons hoofdstuk, over Johannes 12, gepreekt wordt, ja, dan komt meestal alle nadruk te liggen op de zalving van Maria. Want dat heeft daar ook in Betanië plaatsgevonden. Maar nu wordt in onze versen, Johannes 12 van 1 tot 11, wordt nog een figuur genoemd. Tot 4 keer toe. Lazarus. En misschien hebben we er niet eens zo op gelet. Misschien hebben we wel gedacht, ja, de dominee die gaat over die zalving preken. En we zijn ook geneigd om dat volle licht op Maria te laten schijnen. En op de reactie van de discipelen. Maar Lazarus wordt hier uitdrukkelijk genoemd door Johannes. Lazarus was er ook bij. Dat wil Johannes in die versen steeds maar weer zeggen. Lazarus, hij is erbij. En dat was dat grote wonder van genade wat er plaatsgevonden heeft in Betanië. We gaan naar het eerste punt. Lazarus aan de tafel met Christus als een levend bewijs van Christus' opstandingskracht. En ons hoofdstuk in vers 1, jongens en meisjes, lees maar mee. Daar lezen we, Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha te Betanië. Voordat de Heere naar Jeruzalem gaat om gekruisigd te worden, bezoekt hij eerst Betanië. O, de Heere, hij wil nog zo graag een keer afscheid nemen van zijn geliefde vrienden daar. En gemeente, wat is dat groot, als je nou zo'n bezoek van Christus mag ontvangen. Wanneer was het laatste bezoek van de Heere aan uw hart? Volk des Heeren, hoe was het aan de tafel van morgen? Dat mogen we toch vragen. En misschien, ja, misschien hebt u de liefde van de Heeren mogen proeven en smaken dat hij zo goed was voor u. En dat is groot, als u dat mag ervaren. Het is een toegift van de Heere. En de Heere is daar soeverein in. De Heere is daar vrij in om dat u te schenken. Maar u moet wel bedenken, het is allereerst door het geloof en niet door het gevoel. En wij zetten soms dat gevoel voorop. En natuurlijk, dat gevoel, dat is aangenaam. En daar verlang je naar die gevoelige genade. Maar zullen we altijd bedenken, het is allereerst door het geloof. We zien hier dat Christus Betanië aandoet. En dan zien we de menselijke kant van de Heere Jezus. Hij was waarlijk mens. En we zien ook zijn liefde voor zijn kinderen. Oh, hij zorgt voor ze. Dat hebben we vanmorgen toch mogen zien in de tekenen van brood en wijn. De Heere die laat zijn kinderen. De Heere die zorgt voor ze, die ondersteunt voor ze. En we lezen verder in vers 1. Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha te Betanië, daar Lazarus was, die gestorven was geweest, welke hij opgewekt had uit de doden. Gemeente, de Zoon des Mensen kan deze laatste week voor zijn lijden niet buiten Betanië omgaan. Want daar heeft hij geweend aan het graf van zijn lieve vriend Lazarus. En de tranen van de Heere Jezus, we hebben het bij de 3e tafel, hebben we er ook bij stilgestaan. Bij de 4e tafel hebben we daarbij stilgestaan dat hij weende. En die tranen van de Heere Jezus, ja, dat waren geen tranen van al het klagende volk dat daar zat. Want in het Midden-Oosten moet je klagen en moet je huilen. Nee, die tranen van de Heere Jezus, ja, die kwamen nou uit zijn hart. Jezus weende. Maar het bleef niet bij wenen alleen. Op bij het graf van Lazarus stond niet alleen een wenende borg. Maar er stond nou ook een biddende hoge priester. En iedereen daaromheen, die hoorde het. Want de Heere bad hardop. Als we hoofdstuk 11 lezen, vers 41. Jezus hief de ogen opwaarts en zeide: Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Doch ik wist dat gij mij altijd hoort. Waarom de schare wil die rondom staat, heb ik dit gezegd, opdat ze zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. Jezus begint zijn bidden allereerst met zijn hemelse Vader te danken, dat hij hem verhoord heeft. Het blijkt hieruit dat de Heere reeds eerder voor de opstanding van Lazarus gebeden heeft. Waarschijnlijk toen hij hoorde dat Lazarus ziek was en dat hij dat ook zegt tegen de discipelen. En daarom kon hij ook die boodschap zenden tot Maria en Martha, dat de ziekte niet was tot de dood, maar dat de ziekte zou zijn tot de verheerlijking van zijn naam. Hij openbaarde zich als de levensvorst die macht heeft over de dood. En met een grote stem riep de Heere bij dat geopende graf: Lazarus, kom uit! En gemeente, de dood moest wijken. En jongens en meisjes, ja, we kunnen dat natuurlijk ontzettend voorstellen, wat dat een schok gaf bij die mensen. Als er iemand overlijdt in Israël, dan wordt de overledene meestal dezelfde dag begraven. Of anders, ja, toch de volgende dag. En daarna zit de familie, we noemen dat Shiva, 7 dagen lang zitten ze in de rouw als familie bij elkaar. 7 dagen lang is dat huis vol. Hier in Nederland heb je 5 dagen condoleance en is dat vaak ook nog op bepaalde tijd, maar in het Midden-Oosten, nee, dat huis, dat zit vol met mensen, met buren, met familie, met kennissen. En er wordt veel eten gebracht, want als je in Israël tot op de dag van vandaag op condoleancebezoek gaat, dan neem je eten mee. Want 7 dagen lang kookt de rouwende familie niet. Dus dat huis was daar vol in Betanië. En nu lag Lazarus al 4 dagen in het graf, in ontbinding. En als Jezus gebiedt om dan de steen van het graf weg te nemen, dan zegt Martha: Heere, hij riekt nu al, want hij heeft al 4 dagen daarin gelegen. O, de lijkgeur van Lazarus bewijst dat hij werkelijk gestorven is. Hij is in de macht van de dood. En Jezus herinnert Martha eraan dat zij de heerlijkheid van God zal zien, zo gij gelooft. Hebben we ook vanmorgen bij stilgestaan. En de mensen, ja, die hebben die krachtige roep van de Heere gehoord en plotseling verschijnt Lazarus dan uit die donkere opening van het graf. Jongens en meisjes, dan moeten we niet denken aan een graf zoals bij ons. Nee, dat was een grafkelder. Als je vandaag naar Betanië gaat, daar is nog zo'n grafkelder. Daar kun je in uit de tijd van de Bijbel, uit de tijd van de Heer Jezus. En dan ga je helemaal met een trap naar beneden. En dan kom je eerst in een soort ruimte, waar dan de overledene gelegd werd, waar die gebalsemd werd, waar hij in doeken gewonden werd, waar de familie kan rouwen. Dus Lazarus die kwam uit dat graf, uit die grafkelder. Dus er gebeurde een machtig wonder. En wat is de stem van de Heere machtig? Wat is de stem van de Zoon van God krachtig? Psalm 29 zegt het al, de stem des Heeren is met kracht, de stem des Heeren is met heerlijkheid. En de gestorvene kwam uit. Nog half in zijn doodsdoeken komt Lazarus uit het graf. En wat heeft dat de menigte, wat moet dat de menigte aangegrepen hebben? En Christus, hij maakt zijn woorden waar. Ik ben de opstanding en het leven. O, daar in Betanië, ja, daar heeft de Messias dat grote wonder verricht. En gemeente, nu is Johannes de evangelist van de details. Als u het Johannes-evangelie leest, ja, dan zien we, Johannes was de man van de details. Die geeft niet alleen de grote lijnen weer, zoals Marcus, maar hij geeft de details. Johannes, ja, dat is een opmerkzame man geweest. En zo is het ook de bedoeling van Johannes geweest om de aanwezigheid van Lazarus de nodige aandacht te geven. En zo opent hij dan ook dat hoofdstuk. Hoofdstuk 12. 6 dagen voor het Pascha komt de Heere Jezus in Betanië aan en dan schrijft hij daar Lazarus was, die gestorven was geweest, welke hij opgewekt had uit de doden. Dus Lazarus, en dat benadrukt Johannes, die was daar in levende lijven. Johannes schrijft het. Lazarus was erbij. O, Lazarus was aanwezig als een bewijs van Christus' opstandingskracht. En Johannes doet dat om die getuigenis te geven. Johannes, ja, die wijst erop. Lazarus, die gestorven was geweest, welke hij opgewekt had uit de doden. Ja, jongens en meisjes, dat had nou de Heere Jezus gedaan. Wat een getuigenis. Ook voor de discipelen, want ja, die wilden eerst helemaal niet naar Betanië. Dat zeggen ze ook in hoofdstuk 11 vers 8. Als de Heere Jezus dan, hij moet naar het Pascha, dat is een gebod. Hij moet naar de tempel, dat paasfeest moet gevierd worden. En dan zeggen die discipelen die angstig zijn en vreesachtig, dan zeggen ze: Rabbi, de Joden hebben u nu onlangs gezocht te stenigen. En gaat gij wederom derwaarts? Oh, dat is niet wijs. Ach, de discipelen, ja, die waren zo bevreesd, die waren zo bezorgd over hun meester en ook over hun eigen leven. En het is alsof Johannes nu vanavond tot ons zegt, oh, zijt niet bezorgd. Zijt niet bevreesd. Kijk nou vanavond dus naar Lazarus. Oh, hij is het levende bewijs van Christus' opstandingskracht. Hij is het levende bewijs dat Christus de macht heeft over dood en graf. Er is een zaligmaker. Er is nou een zaligmaker die dode zondaren roept tot het leven. Er is een Christus, triomfator, die dood, hel en Satan overwonnen heeft. Kijk maar naar Lazarus, jongens en meisjes. Kijk maar eens naar Lazarus vanmiddag. Lazarus, ja, die was erbij. De Heere had dat grote wonder verricht. En de Heere kan dat grote wonder ook aan jullie doen. De Heere kan ook jullie hart vernieuwen. Lazarus, hij is erbij. En gemeente, vanochtend hebben we stilgestaan dat nou die liefde van Christus, dat die noopt tot wederliefde. Dat was maar een van de punten en dat zien we nou ook hier. Want wat doen nou die mensen in Betanië? Vers 2. Ze bereiden hem dan al daar een avondmaal. En Martha diende en Lazarus was een van degenen die met hem aanzaten. Hoort u het? Weer wordt Lazarus genoemd. En dat is ook ons tweede punt. Lazarus aan de tafel met Christus als getuige. Gemeente, dat was nou een avondmaal waar Christus aan zat. Oh, wat moet dat heerlijk geweest zijn. En zou ons hart dan niet met jaloersheid bevangen moeten worden? Een avondmaal. Niet met de dominee in het middelpunt die dat het eerste keer moet doen en fouten maakt. Nee, een avondmaal met Christus in het centrum. Een avondmaal met Christus in het middelpunt. Misschien is het ook wel uw gebed geweest vanochtend. Verlangende naar de nabijheid van Christus. En het is een armoede, dat is waar. Het is vandaag aan de dag een armoede in vakante gemeenten, dat maar twee keer per jaar hooguit het avondmaal bediend mag worden. In de coronatijd, een hele tijd niet. Calvijn, die verlangde zelfs iedere week. En wat kan er rond het avondmaal juist veel gebeuren? En wat slepen we vaak onszelf mee? En dat kan ook bij het avondmaal zijn, dat alles nou zo gesloten is. En dat alles overhoop ligt. En wat kan er dan een hunkering zijn in je ziel? Ach, dat ik hem mag kennen en de kracht zijn der opstanding. Heere, zou u eens willen doorbreken in mijn hart en in mijn leven. Hier in Betanië is Jezus in het midden en de gasten zitten aan. Oh, wat is dat groot. De andere evangelisten die vermelden dat avondmaal, dat die maaltijd, dat die was in het huis van Simon de Melaatse. Er waren dus nog meer kinderen des Heren in Betanië. En we lezen dan in vers 2, lezen we de namen van twee gasten. Martha diende, zoals altijd was ze druk in de weer. En de Heere die had haar al eerder bestraft, Martha, gij bekommert u om veel en ontrust u over veel dingen. Maar één ding is nodig. Maria, je zus, ja, die heeft het goede deel gekozen. Martha, ja, ze had een bedrijvig karakter, ze kon niet stilzitten. En ze had deze terechtwijzing van de Heere nodig. En dat hebben nou Gods kinderen van tijd tot tijd nodig, dat de Heere hen terechtzet. Want zo worden ze afhankelijker van de Heere. Er wordt wel eens te negatief over Martha gedacht. Dat ze alleen maar aards bezig was. Maar als de Heere zich bij de dood van Lazarus zich aan haar openbaart als de opstanding en het leven... Ja, dan stelt de Heere aan Martha de vraag. Vanochtend hebben we daarbij stilgestaan. Een iegelijk die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in der eeuwigheid. Martha, geloof je dat? En gemeente, dan mag Martha getuigen. Ja, dan loopt er hart over. Ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon Gods, die in de wereld komen zou. Martha, jongens en meisjes, die dienden ook nu, maar ik denk dat het een heel ander dienen was. Ik denk dat ze niet meer zo driftig was en nee. Ja, ze dienden wel, natuurlijk. Er moest een avondmaal komen. Maar ze zal ook geluisterd hebben. Het was anders als daarvoor. Ze heeft al dienende naar Christus geluisterd. En gemeente, zo is ook het leven. Het is werken en luisteren. Volk des Heren, het is werken en luisteren. Soms denken we dat we alleen maar moeten luisteren en dat we moeten wachten. Nee, het is werken en luisteren. We moeten ons werk ook getrouw doen als de engelen in de hemel. En Lazarus, ja, we lezen het. Martha diende en Lazarus, ja, Lazarus zat aan met Jezus. Lazarus, hij wordt hier apart genoemd. Er worden geen andere gasten genoemd. Simon de Melaatse wordt hier niet genoemd door Johannes. Nee, Lazarus. En dat volle licht, dat komt op Lazarus terecht. Want Lazarus, hij is het levende bewijs van de ontferming en de genade van God. Een levend gemaakt kind des Heren. En dat was nou het wonder. Een levend gemaakte zat nou aan het avondmaal met Christus. Eeuwig wonder. Lazarus, die dood geweest is, hij leeft. En dan mag hij met Christus aanliggen. Nou mag hij zich verblijden in de aanwezigheid van de Heere Jezus. Oh, in de opwekking van Lazarus zien we een beeld van de geestelijke levendmaking van zondaren. En door het machtswoord van Christus, door het machtswoord van de levende, komt de gestorvene terug. En gemeente, ja, hoe is dat nou met ons? We weten het allemaal en misschien denkt u, ja, dominee, u hoeft dat niet te zeggen. Dat weten we allemaal wel, dat we van nature midden in de dood liggen, in de zonden en de misdaden. En dat onze zonden en misdaden, dat die de oorzaak zijn van onze geestelijke dood. Ja, toch, wat betekent dat? Toch wil ik dat nog eens vragen, wat betekent dat dan? Nou, dat betekent dat de ziel van een onbekeerd mens even dood, geestelijk dood is, als die dode Lazarus die nou lag in die grafkelder. En dat is nou die vreselijke realiteit, mensen. Onbekeerden, ja, die zijn nou geestelijk dood. Als Lazarus in het graf. En gemeente, dat is nou de ernst van ons leven. Dat is nou onze toestand van nature. Want dat lees ik in de Bijbel. Dat lees ik in Gods woord. Want als je tegenwoordig het hebt over de totale verdorvenheid van de mens en de doodstaat van de mens. Ja, voor veel mensen die is dat moeilijk. Dat willen ze niet graag horen. En dat is niet alleen in de wereld van de theologie, maar dat is ook voor de nette kerkmens. Die misschien denkt dat hij al aardig op weg is in een wettische levensstijl en met al zijn deugden. Maar wat leerde nou de Heere Jezus in Marcus 7? In Marcus 7, daar zegt Christus, want van binnen uit het hart der mensen, wat komt daar nou uit voort? Ja, niet veel goeds. Kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovardij, trots, onverstand. Al deze boze dingen komen voort van binnen en ontreinigen de mens. Maar nou is er een zaligmaker die gekomen is En die nou precies weet wat er nou in het hart van de mens is. Die ook precies weet wat er nou in uw hart leeft. Want gemeente, we kunnen nog wel zoveel goeds van onszelf denken. En ook Gods kinderen, we kunnen ja misschien ook wel heimelijk op onze bevinding steunen en ons beroemen daarop. Maar waar moeten we nou om bidden? Jongens en meisjes, waar moeten we nou om bidden? Ja, om die godskennis, wie nou God is en wie ik nou ben. Want ons hart is zo bedriegelijk. Paulus die zegt het, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees geen goed woont. En de Heere was op te sterk geworden op die weg naar Damascus. En als de Heere nou je ogen opent, ja dan ga je het belijden. Dat is zo belangrijk. Het belijden. Klein worden voor God. Je hart openen, ook voor de Heere door het werk van de Heilige Geest. En dat je zegt, Heere, hier ben ik. Mijn hart is een bron van vuile wanbedrijf. En wat geeft dat dan een droefheid ook in je hart? En een droefheid naar God. Maar dat werkt nou wat uit, gemeente. Want die droefheid van God, die werkt nou een onberouwelijke bekering tot zaligheid. De zaak van Lazarus scheen hopeloos. Hij lag in het graf. Geen hoop meer. Zijn familie had geen hoop meer. De kennissen, de inwoners van Betanië, die hadden dat ook niet meer. Want ja, ze zeiden het ook. Toen ze de Heere Jezus zagen wenen daar bij het graf, dan zegt de menigte, dan zeggen al die mensen, kon hij die de ogen des blinden geopend heeft, niet maken dat ook deze niet gestorven waren. En nou is het te laat. Geen hoop meer. En ook Maria en Martha, die hadden het ook niet meer. Want die zeggen, allebei, zowel Martha als Maria, ze zeggen het tegen de Heere Jezus, indien gij hier geweest waart, zo waren onze broeder niet gestorven. O gemeente, en nou hadden ze de levensvorst aan hun zijde. Nou stond Christus naast hen. Wat kan er dan een ongeloof zijn? En een blindheid. Christus. Die hen nou zoveel onderwezen had in zijn messiaschap. Die hen zoveel kennis had gegeven. Dat hij de messias was, de zaligmaker. O, ze verstonden niet. Maar al leek die zaak van Lazarus hopeloos voor de mensen. Want ze hadden geen verwachting meer van het graf. Ze stonden allemaal bij dat graf. Ze hadden geen verwachting meer. Maar gemeente, daar staat nu die Christus bij het graf van zijn vriend Lazarus. Hij is de opstanding en het leven. O, hij wekt zondaren op uit de geestelijke dood. O, zijn stem kan doden bereiken, ook vanmiddag. Zijn stem roept een zondaar uit de dood tot het leven. O Christus, ja, hij maakt zondaren ziende en horende. Jongelui, dan kun je al jaren in de kerk zitten. En je hoort het woord, je hoort die dominee wel preken. En het gaat het ene oor in en het andere oor uit en maandag ben je weer zo druk en dan denk je dinsdag zo, ja, waar heeft die dominee over gepreekt? En ja, je bent wel serieus en je komt al in de kerk, maar je hobbelt maar wat mee. Maar dan hoor je plotseling die roepstem. Kom uit! En wat een goddelijke pijl is, die de Heilige Geest in je hart afvuurt en die je hart doorboort. En die woorden, en die worden een dolkstoot in je hart. En je wordt door God wakker geschud. De Heere die breekt je hart. En je wordt wakker geschud door zijn woord en door zijn geest. En door het wonder van de wedergeboorte word je levend gemaakt. Jongelui, een vraag voor jullie. Ben je nou al aangeraakt door dat levende woord? Want dat is zo belangrijk. Of leef je maar door? Leef je nog in de zonde?
Leven nog zonder God, ouderen? O, bekeer je dan toch en beleid je zonden. Zoek de Heere en leef. Want nu mag Lazarus, ja nu mag Lazarus daar aan liggen. Als een gast en als een getuige naast Christus. O, wat moet dat een blijdschap geweest zijn in Betanië. Nu mag de levend gemaakte Lazarus, ja die mag daar nou als een gast aan liggen, want dat deden ze in die tijd. Ze lagen aan, ze lagen daar op sofa's, op bedden, en hij mag daar aan liggen met Jezus aan het avondmaal. O, wat zal dat een onuitsprekelijke blijdschap gegeven hebben in zijn ziel. Dat hij daar aan lag en dat hij nou op mocht zien. Naar die lieve meester. Naar de gastheer. En gemeente, we moeten het ook wel goed lezen. Want wat lezen we nou? Ze bereiden hem met een hoofdletter dan al daar een avondmaal. Het was geen avondmaal ter ere van Lazarus. Nee, we moeten het goed lezen. Nee, het was een avondmaal ter ere van Jezus. Het gaat om hem. Hij staat in het middelpunt. En Lazarus, ja die mag daar aan zitten. Hij was er ook bij. O, wat moet dat hart van Lazarus dan overvloeiende geweest zijn. En misschien, ja, hebben ze psalm 23 wel gezongen. Die prachtige psalm van David. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. O, nou ligt heel mijn leven. Dat ligt nou in Gods vaderlijke, voorzienige hand. Volk des Heren, als we daar nou eens meer uit mochten leven. Wat zouden we dan een veel rustiger leven hebben. En dat we mogen komen, dat we het ook mogen belijden. Wat de Heere doet is goed. We staan onszelf zoveel in de weg. Misschien heeft u ook in de voorbereidings... week uzelf zoveel in de weg gestaan. Met allerlei gedachten, met allerlei dingen. Maar David, ja, hij mocht zijn vertrouwen op de Heere uitspreken. Al ging ik ook in een dal van de schaduw des doods. Ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. En uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Ook al overkomt mij een ernstige ziekte of allerlei moeite en verdriet. En dat is natuurlijk vreselijk. Maar als je nou zo mag leven. Uit de hand des Heren. O, dan hoef je niet bang te zijn. Dan hoef je ook niet bevreesd te zijn. O, dan mag je het zeggen. Nastamelen misschien. De Heere leidt mij. Hij beschermt mij. Hij vertroost mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht tegenover mijn tegenpartijders. En gij maakt mijn hoofd vet met olie. Mijn beker is overvloeiende. O gemeente, ja dat mag Lazarus hier nou ervaren. Als gast en als getuige aan de maaltijd met Christus. O Christus, hij is de gastheer. En die heeft een overvloedige maaltijd aangericht voor zijn gasten, voor zondaren, voor ellendigen, voor nooddruftigen. En hij zalft hun hoofd. En de kostelijkste spijzen heeft hij hen voorgezet, zodat ze overvloedig mogen drinken en eten. O, hij zorgt zo voor zijn kinderen. Bent u er opmerkzaam over geweest? Hij zorgt zo voor ze. En ze mogen delen in zijn zegeningen. Ook vanmorgen. Dan mag u delen in zijn zegening. O, mocht de tafel dan voor u een oase zijn in de woestijn. Mocht u delen in zijn liefde. Kom, laten we erover gaan zingen. Psalm 23. De versen 1 en 2. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek. Als de Heere met u is. Oh, dan heb u geen gebrek. Ik heb geen gevaar te vrezen. Hij zal mij zacht in lieflijke weiden. Aan doevers van zeer stille wateren leiden. Hij sterkt mijn ziel. Bericht om zijn naam mijn treden in het effen spoor van zijn gerechtigheden. En wat er verder volgt in vers 2, 23, 1 en 2. Derde punt, Lazarus aan de tafel met Christus als kruisdrager. Lazarus, ja, hij is het levend wonder van Jezus' opwekkingskracht. En hij predikt door zijn aanwezigheid daar in Bethanië het grote wonder van Jezus' lijden en sterven. O ja, Christus. Hij heeft hem opgewekt uit de dood. En nu gaat Christus zelf op naar Jeruzalem. Hij gaat nu zelf naar dood en graf. En voordat Christus zelf sterven gaat, heeft hij ook in Bethanië mogen getuigen. Ja, dat hij de opstanding en het leven was. Johannes, hij schrijft het heel precies. 6 dagen voor het Paascha. Dat de Heere Jezus zou liggen in het graf. 6 dagen daarvoor. Ja, toen heeft Christus mogen getuigen van de opstand, dat hij de opstanding en het leven is. En nu is Lazarus er ook bij. De levendgemaakte, ja, die zit met de levendmaker aan tafel. Lazarus, hij mag met Christus aan tafel zitten. Om het feest der verlossing te vieren. Nogmaals, wat zal dat een heerlijk avondmaal geweest zijn, gemeente. O, de verloste. Ja, die zat daar met zijn verlosser aan tafel. O, wat moet dat toch een gemeenschap des geloofs geweest zijn. Wat moet dat een bijzondere band geweest zijn. Wat moet dat, ja, daar zijn geen woorden voor uit te drukken. Ja, daar mocht ervaren worden wat Groenewegen ook dichten. Die zoete banden die mij binden aan zeer lieve volk. Onuitsprekelijke banden. Ene geest en één van zin, zegt Groenewegen. En dat kon ook niet anders, want hier in Betanië aan dat avondmaal, ja, daar werd de eenheid beleefd. De eenheid met Christus als de bruidegom en zijn bruid. O, wat moet dat heerlijk geweest zijn. En dat kan ook niet anders. Want Christus, ja, hij was de gastheer. En we hebben het al gezegd, Johannes die wijst ons steeds weer even op Lazarus die daarbij is. En het is Johannes' bedoeling om ons te laten delen in de gelukzaligheid van Lazarus, van deze verloste. En om te zien ook de grootheid en de heerlijkheid en de majesteit van de verlosser, van Christus. En u mag Lazarus, gemeente, daar nog wat meemaken. Terwijl hij daar nu aan ligt met Christus, komt zijn lieve zuster Maria binnen. Het is die ontroerende geschiedenis. Maar daar zien we weer die liefde van Christus, die noopt tot wederliefde. Maria die een jaar salaris aan Christus schenkt. Die heerlijke nardus, dat parfumflesje wat ze openbreekt. En die nardus die ze giet op het hoofd van haar lieve meester. En ze zalfde zijn voeten en droogde ze af met haar haren. Het was een jaarsalaris. 6 dagen voor het Pascha. 6 dagen voor het lijden van de borg wordt Betanië al vervuld. Met de geur van de liefde. Daar wordt Betanië al vervuld met de geur van de opstandingskracht. Ja, en dan komt de kritiek. En deze keer niet van de fariseeën of van de schriftgeleerden. Nee, die kritiek die komt van Judas. Hij kan die lieflijke geur daar niet verdragen. En opeens komt in dat heerlijke huis van Betanië wat geurt van de liefde van Christus. Daar komt opeens de geur van de haat binnen. En de kritische toon wordt door Judas gezet. En de discipelen die gaan met hem meepraten. O, Maria's daad wordt afgekeurd. Ja, gemeente, door de kerk. En wat erg. O, wat begrepen de discipelen nog weinig van het lijden van de borg. O, ze waren stekenblind. Voor het kruis van Christus. Maar nou het wonder. Die geur, die oneindige heerlijke geur van Christus. Die is veel sterker. O, die is veel sterker dan de geur van de wereld. Dan de geur van Satan. O, die heerlijke geur van Christus. Die overstemt de haat. O, gemeente. Niets ontgaat de zaligmaker. En we zien weer zijn zorgende hand, ook voor ons. Want hij zal zijn hand tot de kleine wenden. Hij vergeet ze niet. O, de Heere beschermt de stille Maria onder zijn vleugelen. Door de discipelen is ze miskend, maar ze is door één begrepen. O, eeuwig wonder, door de broeders onterecht terecht gewezen. Maar door Jezus begrepen, en niet alleen begrepen, maar ook bovendien ook nog gerechtvaardigd en geloofd. O, de Heere, Hij zal de kleinen genadig zijn en goed. En misschien bent u vanochtend opgestaan en is het in uw hart dat er heel veel, dat het onrustig is. Maar de Heere zal zijn hand tot de kleinen wenden. Dat mogen we zien hier in deze geschiedenis. En laat de Satan u niet beroeren. Hij is verslagen. Oh, de levenskracht van Christus is oneindig veel sterker. Hij ziet in gunst op van die stille Maria's neer. Die gedreven worden door de liefde. Oh, die onvoorwaardelijk bukken aan zijn voeten. En we kunnen niet te veel stilstaan, gemeente, bij die geschiedenis van Maria. Dat zou een preek op zich zijn. Maar we gaan verder met Johannes, de evangelist van de details. Want dan vestigt Johannes weer even de aandacht op Lazarus in vers 9 en 10. Leest u maar mee, jongens en meisjes ook. 9 en 10. Een grote schare dan der Joden verstond dat hij al daar was. En ze kwamen niet alleen om Jezus wil, maar opdat zij ook Lazarus zouden zien, die hij uit de doden opgewekt had. En de overpriesters beraadslaagden dat zij ook Lazarus doden zouden. O gemeente, dat wonder van Betanië, ja, dat is niet onopgemerkt gebleven. Hoe kon het ook anders? Zo dicht bij Jeruzalem. Je moest maar even dat Kidrondal door en even die olijfbergen en dan was je in Betanië. Al die mensen die naar Betanië komen, ja, dat zijn niet allemaal sympathisanten van de Heere Jezus, zeker niet, want Johannes die gebruikt hier het woord Joden. En we moeten dat natuurlijk niet antisemitisch lezen, want Johannes was zelf een Jood. Maar we moeten hier denken aan degene die kritisch vijandig stonden tegenover de Heere Jezus. En aan de kant stonden van de Farizeeën en de schriftgeleerden en de overpriesters. Dus ze kwamen niet alleen om Jezus te zien, nee, ze wilden Lazarus zien. En jongens en meisjes, we kunnen natuurlijk wel de reactie van de mensen, kunnen we ons wel voorstellen. Want ja, die kwamen allemaal naar Betanië en die zeiden, ja, is dat nou echt gebeurd? Oh ja, velen konden ervan meepraten, want het was Shiva, het was 7 dagen condoleans. Dat hele dorp, dat rouwde en dat huis, dat was vol. Velen waren er getuigen van geweest. En dan komt er een grote verwarring en opwinding onder de mensen. Zou Jezus dan toch? O gemeente, de opstanding van Lazarus heeft vrucht gedragen. Heeft vrucht voortgebracht. En dat kon ook niet anders. Want het ging om de eer en de heerlijkheid van Christus. Het ging om die ene naam tot zaligheid. En die werd verheerlijkt in Betanië. En als dat gebeurt, ook in uw leven, ja, dan komt er vrucht. O gemeente, als het ons nou te doen is om de eer en de heerlijkheid van de zaligmaker. O, dat, ja, dat is aan alles te zien aan je. Dan ga je stralen. En dat geeft jaloersheid. En dan worden harten geraakt. Vers 11 lezen we, want vele van de Joden gingen heen om zijnentwil en geloofden in Jezus. O zalig Betanië, dat huis van die 3 kinderen van God is tot zaligheid geworden voor velen, zegt Johannes. Vele van de Joden gingen heen om zijnentwil en geloofden in Jezus. O de hardste harten. De meest vijandige harten van al die mensen in Jeruzalem die het allemaal zo goed wisten. Oh, die worden verbroken. En dat is nou het wonder van goddelijke genade. Oh, als er zegen is. En als er vrucht is op het werk, op de prediking. Oh, dan slaat de Satan ook toe. Want hij is er altijd als de kippen bij. Hij is die brede verstoorder. Hij is die mensenmoorder van de beginnen. En hij kan het niet verdragen als de naam van Christus verheerlijkt wordt. En de geestelijke leiders in Jeruzalem, ja, die zien hun aanhang al verminderen. En dan is het ook nog eens voor het Pascha. En ze komen eenstemmig tot de conclusie. Niet alleen die Jezus moet eraan, maar ook die Lazarus. Lazarus, het levend bewijs van Jezus' macht, ja, die moet gedood worden. En dat besluit, oh, dat is vlug genomen, dat hebben ze gelijk. En een dodelijke haat richt zich opeens ook op Lazarus. En zo zien we dat Lazarus deelgenoot wordt aan Jezus' lijden. Jongelui, als vroeger jonge mensen belijdenis deden, dan zeiden de ouderen nogal eens, welkom in de strijd. Welkom in de strijd. En iedere ware gelovige, die kent er ook iets van die strijd, van die aanvechtingen. Want een dienstknecht is niet meer dan zijn heer. Jezus sprak het, ze hebben mij gehaat en ze zullen ook u haten. O lijden met Christus, in gemeenschap lijden met hem, door het geloof. Volk des Heren, kunnen wij dat nog wel? Kunnen wij dat nog wel hier in Nederland? Dat je meeleidt, medeleidt. O, als je iets van genade geproefd hebt en als je van genade mag leven, ja, dan krijg je ook oog. En dan krijg je ook gebed voor de leidende kerk. Dan krijgt dat een vaste plaats in je gebed. Dan ga je je verbonden voelen met die leidende christenen in Noord-Korea, in China, in het Midden-Oosten, in Nigeria en al die andere plaatsen. Maar kunnen wij nog wel lijden om Christus na? Ik vraag me dat wel eens af. Kunnen wij dat nog wel? We zijn zo rijk en verrijkt. En we zijn vaak ook zo kritisch naar elkaar toe. O, dringt die liefde van Christus ons nu? O, zou het ons dan niet op de knieën moeten brengen, ook voor ons kerkelijk leven, dat we zouden bidden om de werking van de Heilige Geest, dat we zouden bidden ook om een opwekking. Het dragen van de smaadheid van Christus. Paulus die spreekt daar ook over. Ja, dat verbindt ons nader aan hem. Lijden en medelijden als een christen. Want de bereidheid om te lijden om zijn naam, dat brengt ook een nauwe gemeenschap met de Heere teweeg. Dat gaat met elkaar op. Wat is er nou van Lazarus gebeurd? Jongens en meisjes, misschien denk je wel, zou Lazarus nou gedood zijn door de overpriesters en de schriftgeleerden? Ja, de Bijbel zegt het niet. De Bijbel die zwijgt erover, maar de traditie zegt dat Lazarus gevlucht is naar Cyprus. En dat hij later door Paulus en Barnabas is aangesteld als bisschop. We weten dat niet zeker, dat zegt de traditie. Als je naar Cyprus gaat, dan zie je dat ook. In de kerken daar, die zijn vaak ter ere van Lazarus. Maar de Bijbel zwijgt daarover. Het is ook eigenlijk niet zo belangrijk wat wij weten van Lazarus. Da Costa, die zegt heel treffend, en ik zal dat lezen wat hij zegt. Die zegt, de schrift trekt maar één lijn door heel het Oude en het Nieuwe Testament. Er is maar één lijn in het Oude en het Nieuwe Testament. Ja, door alle tijden tot in eeuwigheid. En dat is de lijn van de Zoon van God, de geliefde des Vaders en de zaligmaker van allen die behouden worden. Da Costa zegt, van Lazarus wordt niet meer gesproken, maar van Jezus wordt altijd gesproken. En daar gaat het om. Het gaat om Christus. En we hebben dat steeds gezegd, Johannes, die schijnwerpers, ook Lazarus, dat hij erbij is. Maar het gaat om Christus, niet om Lazarus. En gemeente, nog iets opmerkelijks, toen ik deze geschiedenis overdacht. Ja, dan valt het op, en misschien is het dat u ook wel opgevallen, dat we helemaal geen woorden hebben van Lazarus. We hebben wel woorden van zijn zussen. We hebben woorden van Martha. We hebben woorden van Maria. Maar van Lazarus is geen enkel woord in de schrift. We zouden toch denken, als er nou zo'n groot wonder aan je geschied is. En Lazarus die een lieve vriend was van Christus. dan zou zijn mond toch over moeten vloeien. We zouden toch minstens een lofzang van Lazarus verwachten in de Bijbel. En wat is zijn getuigenis dan? Ja, hij is een getuige van Christus, gemeente, want hij mag aanzitten aan die tafel met Christus. Dat is het grootste. Er zijn ook stillen in de landen. Zullen we dat niet vergeten, ook broeders, zullen we dat niet vergeten. Er zijn ook stillen in de landen. Ja, je hebt mensen die altijd aan het woord zijn. En soms niet altijd even stichtelijk, ook als het over het geestelijke gaat. Maar waar gaat dat nou om? Het gaat niet om onze gangen. Want als het gaat om onze gangen met de Here, oh, dan kunnen we er heel wat van maken. Nee. Het gaat om de gangen van de borg. Het gaat om de gangen van Christus. En als Christus nou in het middelpunt staat. Als de gangen van Christus in het middelpunt staan, ja, dan vloeien de gangen van Gods kinderen daaruit. Er zijn ook stillen in de land. Die zwijgend verkondigen welke grote dingen de Heere aan hun ziel gedaan heeft. Zie je dan helemaal niks aan zulke mensen? Oh ja, zeker. Zeker. Ze hebben die tere en kinderlijke vrezen. Oh, ze verspreiden in stilheid die heerlijke geur van Christus. En gemeente, nou hebben we vandaag stilgestaan bij Betanië. Weet u, als ik Betanië wil bezoeken, ja, dan moet ik 3 uur met de auto rijden. Maar ik dacht zo, ook bij de voorbereiding, u mag nou iedere zondag in Betanië zitten. U mag iedere zondag hier in dit kerkgebouw zitten met de naam Betanië. Huis der armen. O, dominee de Gier, ja, die had altijd een band met deze geschiedenis, een bijzondere band. En toen de kerk gebouwd werd, ja, toen wilde hij zo graag dat het de naam Betanië zou krijgen. Toen dominee J.W. Kersten stierf en begraven werd op Scheveningen, misschien oudere Scheveningers die dat nog wel herinneren, zich herinneren, toen heeft dominee de Gier gesproken over de geschiedenis van Betanië. Zie, Lazarus, onze vriend, slaapt. Maar u mag nou iedere zondag hier in de Betaniëkerk zitten. En laten we bidden ook voor elkaar. Als ik over een week weer in Nazareth zit, dat we die heerlijkheid van Betanië, dat we die mogen ervaren. Hier in de binnenstad van Den Haag. En ook in dat verre Nazareth. O Lazarus, hij mocht erbij zijn. En gemeente, nog een vraag aan u. Wat zou het nou groot zijn? Als u de volgende keer hier mag aanzitten als Lazarus. O, u bent, u leeft in het heden der genade. Dan waren hij in die vierde tafel. Er waren nog zoveel plaatsen over. O, haast u dan. En spoed u om uw levenswil. Ook jongeren. Zoek de Heere en leef. En volg des Heeren. Wat is de Heere goed voor een slecht mens? Bid dat u veel mag verkeren aan de voeten van de borg. Hij is de opstanding en het leven. En als u in moeite verkeert en als de Satan u aanklaagt. O, lees dan deze geschiedenis nog maar eens. En mediteer daar maar eens over. Johannes 11 en Johannes 12. En dat u mag zien op Christus als de overste leidsman en de voleinder des geloofs. Dat we deze dag dan mogen besluiten met groene wegen. Die heeft daar mooi over gedicht. En hij zegt, ik wil daar ook mee sluiten. Dit is mijn hoop en mijn vertrouwen. Dat ik met Messias bruid eeuwig zonder druk of rouwen leven zal. Eeuw in, eeuw uit. Als dat volk uit alle talen, vrijgekochte van Gods Zoon, eeuwig zullen zegepralen met het Lam op zijn troon. Amen. Heren, dan zeggen we u dank voor het goede dat u ons deze dag geschonken hebt. En Heere, dat het nou gaat om de eer en de heerlijkheid van uw naam in ons leven. Heere, zou u dan de naprediker willen zijn? De kinderen gedenken, de gemeente ook gedenken. We weten niet of we elkaar weer terug zullen zien. We weten niet eens de dag van morgen. Maar Heere, we één ding weten we. Dat alles ligt in uw vaderlijke voorzienige hand. En dat u de opstanding en het leven bent. U bent de levensvorst, Heere. Zou u nog dode Lazarussen die hier zijn, zou u ze nog willen opwekken? Eén woord is genoeg. Dat er nog eens zo'n vurige pijl een hart mag treffen. Van een jongen of een meisje, van een jongere. Van een vader of een moeder, van een opa of een oma, van een alleenstaande. O Heere, ook thuis wilt u ze gedenken, Heere, daar kunt u ook pijlen afvuren in harten. Gedenk dan ook uw kinderen, Heere, gedenk ook de drie nieuwelingen die eraan mochten zijn. Wilt u ook hen genadig zijn, Heere, dat ze maar dat goede van u mogen verkondigen, ook in hun leven. Zo vragen we het alles, we zeggen u dank dat u ons geholpen hebt. En Heere, dan komt u alle dank en eer toe. Wilt u zijn, ook met de kinderen die naar school gaan, morgen wilt u ze behoeden, bewaren en beschermen voor een onverzoende dood. En Heere, wilt u de gemeente volgende zondag weer hier in Betanië bij elkaar brengen. Zo vragen we het, om Jezus wil alleen. Amen. Dan zingen we tot afsluiting Psalm 72, vers 3. Dat geeft ook troost en hoop voor de toekomst. Zij zullen u eerbiedig vrezen, zolang er zon of maan bij het nageslacht ten licht zal wezen. En op en ondergaan. Hij zal gelijk zijn aan de regen die daalt op late gras. Aan druppels die met milde zegen besproeien het veldgewas. 72, 3.
gemeente. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.